Oh, wauw. Oké. Okay. Ik ga dit echt meteen proberen als ik thuis ben.
Niet te hard slaan met de schroevendraaier. Het moet net een krasje zijn onder in de kelk.
Oh, geweldig. Ja. Oké. Okay. Ja. Dit is Waar komen bubbels vandaan? Een podcast waarin je in 5 afleveringen alles leert over champagne. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Ik ben schrijver en podcastmaker. Maar vooral ben ik een champagne-liefhebber met weinig verstand van zaken. En het is tijd dat daar verandering in komt. Dus ik ga in de leer bij Bob Brom, de directeur van Moët Hennessy Nederland. Want als er iemand is die alles weet van champagne, is hij het wel. Bob, jij kwam vanmorgen zingend het gebouw binnen. Ga jij altijd zo vrolijk naar je werk?
Ja, ik heb er altijd wel zin in, ja. Het is gewoon een hele leuke baan. En iedere dag is weer anders. En je werkt ook met hele mooie producten. En dat geeft heel veel plezier.
Ja, nou, die vrolijkheid begint wel op me af te stralen. Want inmiddels is dit mijn vierde les, wordt het. En ik zit er al helemaal in. Ik weet al wanneer champagne uitgevonden is, dat het per ongeluk is gegaan. Ik weet hoe het gemaakt wordt. Ik weet hoe ik mijn smaak kan gaan ontwikkelen. Ja. Wat staat er vandaag op het programma?
Vandaag gaan we het denk ik een beetje hebben over hoe het een beetje hoort. Hoe ga je om met champagne? Je kunt kijken naar wanneer drink ik het.
En in welk glas?
En welk glas, ja klopt. Dus temperatuur, dus het proosten, gewoon een beetje de rituelen eromheen.
Ja, oké. Als ik aan rituelen denk en champagne, dan denk ik eigenlijk direct aan Formule 1 coureurs op een podium die met een fles staan te spuiten. Wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Waar komt dat vandaan?
Het is ontstaan in 1966, dus heel lang geleden. Het was op Le Mans, dus dat is de 24 uur van Le Mans. En de winnaar, ik ben even zijn naam kwijt, maar die kreeg ook een fles champagne. En het was een 3 liter, een Girobuan, dat is een inhoudsmaat. En die had een hele tijd in de zon gestaan. Het was dus niet gekoeld. Maar hij vond het wel leuk om hem te openen. En bij dat openen ging het natuurlijk volledig mis. In die zin dat het eruit spoot. En vanaf dat moment is het een soort van traditie geworden. Dat bij dit soort ontladingen, noem ik het maar. Hè, dus Formule 1 is natuurlijk high-tech. Dat zijn de beste van de beste. En dat je daar die winnaar en nummer 2 en nummer 3. Dat ze zo'n ontlading hebben. En dus die fles champagne hebben. En elkaar daarmee nat spuiten eigenlijk. Hè.
Ja, precies.
Het is een traditie geworden. Ja. Het is overigens zo dat het gewone flessen zijn. Het zijn geen namaakflessen. Er zit echte champagne in. Ja. Het is wat ik al zei, een onderdeeltje geworden van de traditie.
Ja, en is dat een beetje hoe het hoort? Of?
Ja, weet je, ik zeg altijd maar persoonlijk dat ik het liever opdrink dan dat ik het bij spreken rondspuit. Hè?
Ja.
Wat ik al zei, als er een. Het heeft natuurlijk heel veel te maken met die ontlading. Hè, die enorme spanning die op een gegeven moment wegvalt. Iemand heeft gewonnen. En met celebration, dus met het vieren van het succes, zogezegd. Hè.
Ja.
En we weten allemaal dat Formule 1 natuurlijk de meest verkwistende sport is, als ik het zo mag zeggen. Het is een superdure aangelegenheid. Ja, en dat ene flesje champagne erbij, dat maakt er ook niet zoveel meer uit.
Nee, precies. Dat maakt ook niet meer uit. Nee. Oké. Maar inderdaad, celebration, want zeg je champagne, dan zeg je, we gaan iets vieren of we hebben iets te vieren.
Ja.
Wat zijn eigenlijk de momenten waarop je een fles opentrekt? Is dat dus alleen om iets te vieren?
Laat ik zo zeggen, als het goed is, niet. Hè? Kijk, champagne is en blijft een exclusieve drank. Hè? Ik zeg het maar, dat is niet vervelend bedoeld, maar er zijn maar 300 miljoen flessen. Dus niet de hele wereld kan aan de champagne, want we hebben daar gewoon onvoldoende productie voor. Hè? Dus het zal altijd een exclusieve drank blijven. Maar ja, ik denk wel dat je kunt eigenlijk zeggen van, je drinkt het op hele speciale momenten, maar je kunt ook die hele speciale momenten zelf creëren. Hè? Dus zoek een alibi om een fles champagne te openen. Ik zelf denk altijd van als je de eerste keer weer in de tuin zit of op je balkon, komt dan thuis en laten we dan met elkaar gewoon een heerlijk glas champagne drinken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ja, en misschien is het ook, je kunt ook van hele niet zo speciale momenten een speciaal moment maken door er juist een glas champagne bij te drinken.
Klopt, misschien. Klopt. Ik denk altijd maar dat het een soort van dimensie toevoegt aan dat samen zijn. Hè?
Ja.
En het extra speciaal maakt dat je dat met elkaar kunt beleven.
Ja, ja, en we hebben natuurlijk de vorige aflevering hebben we wat verschillende flessen geproefd.
Ja.
En toen was jij zo aardig om mij een van die flessen die we hadden opengemaakt mee naar huis te laten nemen.
Ja.
Dus toen zat ik gewoon op de op een hele normale doordeweekse avond thuis op de bank met die nog open fles champagne in mijn ijskast. En toen dacht ik, nou, ik neem gewoon een glas. En eigenlijk was die avond dus opeens heel leuk, terwijl ik gewoon in mijn joggingbroek op de bank zat.
Ja, nee, dat is het. Hè. Dus dat, dat creëren van die eigen momenten. Hè, kijk, veel Nederlanders hebben het gehad over Calvinisme.
Ja.
Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Ja, die moeten dan een speciaal moment hebben. Ze krijgen een fles champagne bijvoorbeeld als een cadeau voor een verjaardag. En die gaat dan de kelder in en die wacht dan op het meest speciale moment. En dan denk ik altijd, maar ja, als dat hele speciale moment te laat komt, dan is die fles over de top en is die niet meer drinkbaar.
Ja.
Dus wacht daar nou niet op, neem dat risico niet. En zorg gewoon dat je een moment zoekt om heerlijk van die fles te genieten. En wat we ook gezegd hebben, de champagne hoef je niet te lageren, hoef je niet op te voeden, hoef je niet ouder te laten worden. Dus op het moment dat je hem koopt, op het moment dat de keldermeester heeft gezegd, hij is klaar voor consumptie, we gaan hem nu op de markt brengen, is hij gewoon lekker drinkbaar.
Ja. Oké, dat spuiten, dat is dus om in ieder geval een beetje zonde.
Ja, vind ik ook.
Vind ik ook hoor. Maar hoe maak je nou eigenlijk wel dan een fles open?
Volgens
de etiketten.
Ja. Nou, wat je eigenlijk moet doen, laten we bij het begin beginnen. Je moet altijd zorgen dat die koel is, koud is. Nou, ongeveer 9 graden. Dus je kunt hem in een koeler zetten. Dus een ijsemmer, je doet er ijs in en water en je zet daar die fles in. En je wacht ongeveer 15 minuten. Dan is de temperatuur van de inhoud van die fles is dan ongeveer 9 graden. Als je geen ijs hebt, geen koeler, geen water, dan zet je hem in de ijskast. En dan doe je dat ongeveer 2 uur. Dat duurt ongeveer 2 uur om een fles van 20, 22 graden terug te koelen in een ijskast naar pak een beet 6 graden. Want de meeste ijskasten zijn 6 graden. Op het moment dat je hem eruit haalt, dan duurt het altijd even voordat je hem gaat consumeren. Dus die 6 graden wordt dan automatisch 8, 9 graden. Dus dan is hij ook helemaal goed.
Ja.
Je haalt het folie eraf. En onder het folie zie je dan die kurk. En die kurk die wordt vastgehouden in de fles met een soort van hekwerkje, noem ik het maar.
Ja, een gevangenisje.
Een gevangenisje.
Ja.
En dat zorgt dat die kurk, waardoor onder die vloeistof zit met 6 druk atmosfeer, dus bijna 3 keer meer dan een autoband, dat die kurk er niet uitspringt.
Hoe heet dat gevangenisje? Is daar een echte naam voor?
Een mucelet. Ja, dus het hekwerkje, dat noemen we een mucelet. Dus je haalt dat hekwerkje met 6 draaiingen naar links. Gaat die open, dan maak je hem open. En dan moet je gaan oppassen, want dan is eigenlijk, noem het maar, de kurk bijna vrij. Dus zorg altijd dat je je duim op die kurk houdt en dat je niet op mensen richt. Want ja, die kurk die kan er met een enorme vaart uitgaan. Noem het maar een soort van squashballetje wat je in je oog krijgt. Dan ga je ook gestrekt. En hetzelfde gebeurt met een champagnekurk die met een enorme vaart de fles uitgaat. Dus let er altijd op. Dan pak je dus de kurk met je rechterhand, als je dan rechts bent, en dan draai je de fles. Dus niet de kurk, maar je draait de fles. En dan voel je vanzelf dat die kurk als het ware een soort van wormvormig naar boven komt. En net voordat die aan het eind is, laat je hem iets naar rechts getrokken worden. En dan ontsnapt, noem het maar, de druk uit de fles. En heb je een hele mooie geopende fles champagne.
En hij mag dus niet ploppen.
Nee. Kijk, als je hem plopt, er zijn ook mensen die zeggen van ja, we laten hem even schieten. En die halen dat hekwerkje weg en die gaan met hun duim tegen die kurk omhoog. En die laten hem eventjes, noem het maar, de kamer ingaan of het plafond. Ja, op zich is dat misschien wel grappig. Maar daar waar bijvoorbeeld Moët & Chandon of Veuve Clicquot er 3 jaar over gedaan heeft om die bubbel in die wijn te krijgen, ben je in 1/10 van een seconde ongeveer de helft van de druk ben je kwijt. En dat is gewoon zonde van het genieten van die wijn. Dus doe dat dan niet. Want ja, het gaat ten koste van, van de beleving van die wijn. Dus laat hem niet eruit schieten. Hè? A, kan het gevaarlijk zijn. En B, is het heel slecht voor de druk, voor de moes.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat je een kurk eruit moet laten halen met de zucht van een vrouw.
Juist, dat zou het mooiste zijn. En dat betekent, ja, enige oefening baart dan altijd weer kunst. Hè? Dus dat je gewoon even kijkt van hoe gaat dat? Wanneer moet ik hem naar rechts trekken? Want je moet op een gegeven moment een soort van openingetje krijgen. Dat dus die druk die daaronder zit, dat die kan ontsnappen. En dat ontsnapt dan op een hele gecontroleerde manier.
Ja.
En dan hoor je psss.
Ja. Ja. En En oké, we hebben nu de kurk van de fles. Hoe schenk ik het in zonder dat het meteen een glas met alleen maar schuim is? Want dat gebeurt zo vaak.
Dat gebeurt heel vaak. Dus als je dus de fles hebt geopend, dan hou je het glas een beetje schuin. En dan voorzichtig schenk je dat glas in. En dan zie je dat dus de moes, dus de bubbels, de foam die op een gegeven moment ontstaat op het moment dat je hem in zou schenken, gewoon van boven zo het glas in.
Ja.
Dat ben je bijna helemaal kwijt. En op die manier kun je gewoon heel snel en goed het glas vullen.
Ja, want inderdaad, welk glas gebruiken we daarvoor? Ik heb wel eens feestjes gehad en dan kreeg ik een coupe of een fluit of een wijnglas. Ja. En hoe moet het?
Ja, nou, dat is een goede vraag natuurlijk, hè. Het beste is denk ik een fluit. Maar een fluit een fluit is hartstikke leuk. Want als je een goede fluit hebt, dan zie je dat dus de bubbels, ja, de moes, hè, dat die vanuit de kelk omhoog gaat. En dan zie je een heel levendig spel in dat glas afspelen. Hè?
Ja.
Maar zorg wel dat je een fluit hebt, dus een hoog glas, wat ook enigszins breed is. Waardoor je ook de wijn kunt ruiken. Want vaak in een fluit, die is zo smal aan de bovenkant, dat je niet je neus erin kunt steken om, hè, wat we gedaan hebben met het proeven. Je kijkt naar de kleur en je ruikt eerst aan de wijn.
Ja.
En in een fluit die heel smal is, is dat bijna onmogelijk. Dus zoek een fluit die wat breder is. En wat je tegenwoordig ook vaak ziet, is dat men in een wijnglas de champagne serveert. En dat wijnglas is wat breder. Natuurlijk heb je iets minder dat effect van de opstijgende bubbel. Maar je hebt wel mooi dat bouquet wat je dan in de wijn kunt ruiken, wat zich vult in dat wijnglas. Waardoor je gewoon een mooiere beleving hebt, hè, een mooiere reukbeleving hebt als je de champagne ruikt.
Ja.
En dan de derde, en dan zie je dus de coupe. En de coupe is eigenlijk het slechtste glas, als ik het zo mag zeggen.
Voor, ja, ik heb er altijd een beetje. Nou, ik heb er eigenlijk best een hekel aan.
Ja, ik zeg altijd maar, coupes moet je eigenlijk gebruiken voor garnalencocktails. Maar weet je, het is een beetje een mode gegeven. In Amerika op dit moment worden heel veel coupes gebruikt. Maar ik vind het gewoon leuk, in de jaren 30, dat je dus champagne uit een coupe drinkt. Maar een coupe is zo breed, zo laag eigenlijk. Je schenkt hem in, je kunt het niet ruiken. De bubbels zijn binnen de kortste keren vertrokken.
Ja.
Die zijn gewoon weg. Alleen ja, het staat een beetje à la de Roaring Twenties, zo gezegd. Hè? Dat je dan denkt van een parelsnoer en een champagnecoupe. Dus ja, het is een beetje theater, als ik het zo mag zeggen. Of een soort van ritueel uit het verleden. Maar ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon inderdaad zeggen van een fluit, breed, lijkende op een wijnglas, waarin je de champagne goed kunt ruiken en waarin je de moes mooi ziet opstijgen.
Oké, dus ik heb mijn een beetje brede fluit waar ik goed in kan ruiken.
Ja.
En waar de champagne genoeg zuurstof krijgt om ook tot smaak te komen.
Juist.
En dan, waar hou ik hem vast? Hou ik hem aan de kelk, aan het voetje of aan het steeltje? Hoe val ik niet door de mand?
Juist. Nou, wat misschien nog wel belangrijker is daarvoor, is om even te zeggen, hoe maak je nou een champagneglas schoon? Want probleem is dat je hebt wel eens 3 of 4 glazen, je schenkt het in en glas 1 bubbelt beter dan glas 2, 3 en 4. En hoe komt dat nou?
Ja.
Nou, een champagneglas mag niet te schoon zijn. Want die moes, hè, dus die bubbel, die moet zich kunnen hechten. En die hecht zich in principe aan oneffenheden in het glas. Mm. En dat kan zijn een klein draadje van een glazen doek wat is achtergebleven. Weet je, dat soort oneffenheden, daar ontstaat dan op een gegeven moment de bubbel vandaan. Hè? Dus als die niet goed bubbelt, het glas, dan proef je het wel. Het zit in de beleving van de smaak, maar je ziet het niet. En dat is zo jammer, dus je moet het ook zien. Hè?
Ja.
Dus vandaar dat ik zeg, doe champagneglazen niet in de vaatwasser. Was ze gewoon af na je ze gebruikt te hebben onder zo heet mogelijk water. Geen afwasmiddel, gewoon zo heet mogelijk water. Maak ze met je handen schoon, heet water. En droog ze dan met een glazen doek na. Poleer ze dus en zet ze terug in de kast. En dan heb je uitstekend bubbelende glazen.
Okay.
En als laatste, en dat is best wel een aardige tip, maar dat is meer voor de doe-het-zelver, is dat je even een schroevendraaier pakt. En je maakt onderin de kelk van je champagneglas een kleine oneffenheid. Een klein beschadigingetje.
Oh.
En je zult zien dat vanaf dat moment, vanuit die beschadiging, hè, dat kleine oneffenheidje onderin de kelk, daar de moes als een parelsnoer omhoog komt.
Oh, wauw, oké. Ik ga dit echt meteen proberen als ik thuis ben.
Niet te hard slaan met die schroevendraaier. Het moet net een krasje zijn onder in de kelk.
Oh, geweldig. Ja. Oké. Ja. Nou, dat is een hele goede tip. En hoe hou ik dat glas vervolgens vast?
Ja, nou, dat geldt niet alleen voor champagneglazen, maar ook voor witte wijn en rode wijn. Wat je wil, is dat je houdt hem eigenlijk vast aan het steeltje, hè, van het wijnglas of van de champagnefluit. Met een klein steeltje. En je doet dat omdat je, wat we hebben besproken, je ruikt aan de wijn. En je wil voorkomen dat je, als je het glas vasthoudt bij de kelk, en dus je hand dicht bij de kelkrand zit, dat je dan ook bij het ruiken van de wijn je handen ruikt.
Oh ja.
En het tweede punt is dat die handen, die verwarmen natuurlijk het glas. En net wat ze vroeger deden met cognac, weet je wel, die grote zwenkers, even tussen je handen. En dan warmde je de cognac op. Hè? En dat wil je natuurlijk met champagne niet, want je wil gewoon daar koud van genieten.
Ja.
En als je hem eens te aan de kelk vasthoudt, dan warm je de wijn op. En dan ga je natuurlijk wat van de magie verliezen.
Ja.
En vandaar dat we zeggen, hou hem aan de steel vast.
Maar ik zie ook wel eens mensen die hem aan het voetje vasthouden. Is daar nog...
Ja, nou, dat is extra chic. Extra chic. Ja, heel elegant. Het voetje, ja, dat zijn dan, ik zeg dat maar, de meer geoefende wijndrinkers. Ja. Die dat wel mooi vinden staan om hem zo vast te houden. Ja
oké. Maar in ieder geval niet aan de kelk. Dat is gewoon zonde.
Nee.
Oké, dus ik heb mijn glas aan de steel vast. Ja. Mag ik dan met jou proosten? Of is dat nou eigenlijk ook niet helemaal?
Ja, dat mag zeker. Oh, het is heel grappig, hè? Als je kijkt, want ik doe veel proeverijen, en je kijkt op een gegeven moment wat er gebeurt in de horeca. En dan zie je op een gegeven moment mensen die witte wijn, rode wijn hebben, die heffen het glas en die zeggen tegen elkaar proost, gezondheid. Maar als er champagne in het glas zit, dan wordt er bijna altijd geklonken.
Ja, maar er staat maar iets van bij dat juist ook weer een beetje ordinair is, maar dat is
helemaal
niet
zo.
Nee.
Okay. Kijk, het klinken komt eigenlijk uit de middeleeuwen. En dan dronken ze inderdaad bier of wat anders uit grote tinnen bekers. Maar je wist nooit of het je vijand was. Dus wat ze deden, jij werd uitgenodigd bij een of andere ridder. Maar jij dacht, nou, ik weet niet of die man wel van goede wil is. En de kans dat je in die tijd werd vergiftigd was relatief groot. Nou, wat je dan deed is, van de man schonk wat in. Jij klonk met hem, maar dan zo hard, met die tinnen bekers, dat er de kans was dat iets van de vloeistof uit jouw beker bij hem in de beker zou komen.
Ah.
En als hij dan niet dronk, dan wist je dat je zelf ook niet moest drinken, want dan was waarschijnlijk de inhoud vergiftigd.
Foute boel.
Ja. En dat klinken tegenwoordig is meer, je klinkt de glazen als een soort van extra bevestiging van het mooie moment.
Ja. Zeg, rosé champagne, is dat nou ook een beetje echte champagne of mag dat eigenlijk niet?
Ja, natuurlijk is dat echte champagne. Alleen de manier waarop je het maakt verschilt ten opzichte van bijvoorbeeld stille wijnen, stille rosés.
Mm-hmm.
Want in Frankrijk, we hebben gesproken over die Franse wijnwet, de appellation contrôlée, is het mogelijk om achteraf rode wijn aan witte wijn toe te voegen om rosé te maken. Dus als je die cuvée maakt, dus die samengestelde wijn, diverse druivenrassen, diverse jaren, dat je dan achteraf bij de final blend, om een rosé te maken, rode wijn toevoegt, om op die manier rosé te maken. En normaal gesproken maak je rosé door de rode schilletjes van de druiven mee te laten gisten in het sap.
Ja.
En dan krijg je de interactie met de kleurstoffen uit het schilletje. En als je maar op tijd die schilletjes uit het sap haalt, heb je rosé. Laat je ze langer liggen, krijg je rode wijn. Nou, in de champagne voegt men achteraf stille rode wijn toe aan de cuvée. En de reden is dat die gisten, dus de tweede gisting op fles, zorgt er ook weer voor dat gisten eten ook kleurstoffen. En men wil gewoon een rosé die constant qua kleur is. En dat is dan de reden dat men het op die manier doet.
Ah, en dat heeft voor de smaak is dat dus geen effect dan?
Nee, het enige wat je dan gebruikt als stille rode wijn is over het algemeen Pinot Noir. En Pinot Noir is kersen, rood fruit, bessen en dat soort dingen. En dus die rosés die hebben altijd een wat fruitigere afdronk.
We hebben natuurlijk ook wel even over het moment gehad waarop we champagne drinken. Dat dus eigenlijk ook gewoon op een willekeurige maandag kan.
Ja.
Weet je wat ik me nou altijd zo afvraag? Hoe heeft het kunnen zijn dat we het sociaal heel normaal zijn gaan vinden om een keer een champagne ontbijt te drinken? Of bij het ontbijt champagne te nemen. Maar vinden we nou, gaan we toch een beetje raar naar je kijken als iemand een glas witte wijn bij het gebakken ei neerzet.
Ja, dat klopt. Kijk, champagne is een hele elegante drank. En je kunt eigenlijk zeggen dat het een van de weinige dranken is waarvan je niet loom wordt. He, het verfrist je, het frist je eigenlijk op.
Ja.
Als je om 9 uur 's ochtends een glas witte wijn neemt of een glas rode wijn dan lig je bij wijze van spreken een uur later te pitten.
Ja.
Want je hebt dan gewoon, ik voel me een beetje loom worden. Hè? Maar bij champagne is dat niet zo. En ja, het feit dat champagne bij ontbijt wordt geserveerd is ook extra feestelijk. Weet je, het is een hele feestelijke gelegenheid om een champagne ontbijt te nemen. Nou, dan drink je een heerlijk glas champagne en je dag kan niet meer kapot.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het daar ook wel een beetje vandaan komt. Je wordt er niet loom van, je wordt er niet moe van. En het is heel elegant.
Ja,
waarbij ik dan altijd natuurlijk wel zeg van ja, we moeten natuurlijk wel in de gaten houden dat we alcohol in het glas hebben. Hè? Dus hou daar ook rekening mee. Het is natuurlijk niet in het kader van verantwoord alcoholgebruik. Hè? Dat ene glas is prima, maar dan is het ook dat ene glas.
Zeg maar Bob, ik heb wel ook het idee dat als ik champagne drink, dat toch anders bij me binnenkomt dan als ik een glas wijn drink.
Dat klopt. En dat komt door inderdaad dat koolzuurgas wat erin zit. Hè? Dus je neemt een glas champagne, je drinkt het, je geniet ervan en het komt natuurlijk in je maag. En door dat koolzuurgas, dat wordt gewoon eerder opgenomen in je bloedbaan dan gewone alcohol.
Ah, ja. Okay.
Ja. Ik moet eigenlijk zeggen, dan stille wijn. Hè?
Ja.
Dus het is de... Ja, je geniet van het glas, je drinkt het en het komt in je maag. En natuurlijk krijg je dan dat het opgenomen wordt een keer in je bloedbaan. En dat gaat met dat koolzuurgas, gaat dat sneller dan bij een stille witte wijn.
En wat is nou jouw favoriete moment om een glas in te schenken?
Ja, laat ik het zo zeggen, het meest voor de hand liggende moment is natuurlijk het bekende aperitief. Hè? Dus als je lekker thuis zit en je denkt van nou, een lekker glas wijn of een glas champagne. Ja, net voor het eten, een uur of 5, een uur of 6, als je net gaat koken. Even om die appetite op te roepen, hè, is natuurlijk een perfect moment. Maar wat ik al zei, hè, 's middags of 's ochtends, natuurlijk doe je dat niet iedere dag. Maar ook 's middags een glas champagne om een uur of 12:30, als je lekker in de tuin zit, is natuurlijk ook perfect. En ja, dat geeft ook een extra dimensie aan zo'n moment van genieten, hè, in de zon en van elkaar en van de omgeving.
Ja. Zeg, stel nou dat ik op een gegeven moment bij een borrel of bij een diner ben met allemaal mensen die heel goed in de wijnkennis zitten, waaronder ook hun champagnekennis. En ik wil een beetje indruk op ze maken. Of ik wil in ieder geval dat ze denken, zo, die Lisbeth, die weet er wel wat van. Wat kan ik nou zeggen of wat kan ik nou doen om een beetje goede sier te maken?
Ja, goede sier. Ik denk dat op het moment dat je... He, hetgeen wat we net hebben besproken, de manier waarop je de fles opent, de manier waarop je het glas vasthoudt, dat je eerst de wijn bij spreken met alle égards behandelt. He. Je ruikt eraan, je kijkt eerst naar de kleur, je ruikt eraan, je proeft het, je doet het aandachtig. Je rolt even een beetje zuurstof door de mond en je denkt van, hey, hoe is het met de afdronk? He, dus een beetje de dingen met het proeven. Ja, dat je dan laat zien dat je dat nobele product, hè, noem het maar, op een goede manier behandeld. Hè?
Ja.
Kijk, als je een keer zegt van we gaan even back to the future, in de zin van we hebben een aantal coupes. Hè, dus dan zeg jij van we drinken vandaag heerlijke Moët de Chandon uit een coupe. En wisten jullie dat de coupe een afdruk is van de borsten van Marie Antoinette? Nou, ik denk dat je dan de zaak plat hebt.
Want dat is zo? Dat
is zo, ja.
Okay.
Ja, tenminste, dat verhaal gaat, de legende gaat. En dat wordt algemeen aanvaard.
Okay. En dan zeg ik daarna, maar persoonlijk drink ik liever uit een fluit.
Ja, dat kan. Dat kan.
Oké,
ja,
nou, kan. Dat ga ik eens een keertje in de praktijk brengen. dus... Eigenlijk, als ik het allemaal samenvat, ik mag de fles, of mag, maar het is zonde om de kurk van mijn fles te laten schieten.
Zeker.
Ik open hem met de zucht van een vrouw.
Ja.
Dan hou ik mijn glas een beetje schuin en daar schenk ik het langzaam in, zodat het niet overstroomt met schuim.
Juist.
Dat glas is bij voorkeur een fluit met een beetje een wijde kelk, zodat ik goed kan ruiken.
Ja.
En eigenlijk moet ik vanaf dan gewoon mijn eigen momenten creëren om dat feestelijke gevoel te gaan vinden.
Absoluut. Je hebt het heel goed samengevat.
Oké, nou, dat komt goed uit. Wat gaan we de volgende keer doen?
Nou, de volgende keer gaan we het hebben over bijvoorbeeld het bewaren van champagne.
Oh, ja.
Als je,
ja,
noem het maar, een fles hebt geopend, kun je hem dan nog een dag later nog, kun je er nog van genieten.
Ja.
Dat soort zaken gaan we de volgende keer behandelen.
Oké, nou heerlijk. Ik heb er zin in. Dankjewel.
Oké.
Dit was een podcast van Press for Champagne, het nieuwe platform van Moët Hennessy. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Abonneer je nu om die niet te missen en laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Ga dan naar www.pressforchampagne.nl, de plek waar je alles over champagne kunt vinden en de informatie van de podcast nog eens rustig terug kunt lezen. Drink verstandig, geen 18, geen alcohol.